In de preek klinken de gekozen gelezen schriftgedeelten door, maar vooral Romeinen 8 vers 15. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Als wij als gemeente willen groeien in bemoedigen, dan is het heel belangrijk dat wij eerst een ontdekking doen. En dat is de ontdekking dat wij van onszelf dat eigenlijk helemaal niet zo goed kunnen. Omdat wij heel vaak angstige mensen zijn. En ik zeg dat niet zomaar, ik zeg dat omdat ik dat zelf ook wel ervaar, dat je bang bent van hoe kijken mensen tegen je aan, doe je het wel goed. Ik zeg het omdat ik om me heen zie, mensen die bang zijn voor alles wat er kan gaan gebeuren. Mensen die bang zijn om te zeggen wat hen echt bezighoudt. Maar ik zeg het ook omdat al helemaal in het begin van de Bijbel dat eigenlijk wordt neergezet. Het gebeurt in Genesis 3. Philip Troost preekte daar hier laatst over. Het was ook diezelfde zondag 10 januari in de middagdienst. Opende hij Genesis 3 en ik pak daar nu ook even een vers uit. Daar staat, hè, is er van die appel gegeten en Adam en Eva die zijn daar in het paradijs. En dan spreekt God hen aan. Hè, mens, waar ben je? En dan staat er, ik werd bang, dat is wat Adam zegt. Ik werd bang omdat ik naakt ben en daarom verborg ik mij. En nou zijn we natuurlijk een aardig eindje op weg sinds Genesis 3. En maar toch worstelen we nog altijd met datzelfde probleem. Ik werd bang en daarom verborg ik mij. Ik was bang voor wat mensen zouden zeggen en daarom zei ik maar niks. Ik was bang om te vertellen dat het niet goed met me ging en daarom zei ik het gaat prima. En het is die angst die ons in de weg zit om elkaar echt te kunnen bemoedigen. Laten we even proberen om dat nog even te verbinden met ons eigen leven ook. Probeer eens je voor te stellen een moment dat je zegt ik ben bang om. Bijvoorbeeld, ik ben bang om iets te zeggen tegen iemand, want dan wordt hij misschien wel boos op mij. Of je zegt, ik ben bang om door de mand te vallen. Want ik doe altijd alsof het best goed, of ik iets best goed kan, maar in wezen kan ik het helemaal niet zo goed. Ik ben bang om niet gewaardeerd te worden. Ik ben bang om te falen. Ik ben bang voor wat er gebeurt als. En zo kun je van alles invullen. En het ligt ons bijna in de mond bestorven. Moet je maar eens opletten als je praat en als je over dingen spreekt met elkaar. Hoe vaak dat wel niet langskomt. Ik ben bang om. We zijn ook bang voor onze onzekerheid. We zijn bang voor onze kwetsbaarheid. Je kunt bang zijn voor je emoties. Voor de boosheid die je misschien in je zit. En die je maar een beetje maskeer door vriendelijk te zijn. En hoe vaak de Bijbel ook zegt, wees niet bang. Ik heb al eens eerder gezegd dat er uitgerekend is, en of het helemaal waar is, weet ik niet, dat de Bijbel 365 keer zegt, wees niet bang, voor elke dag een keer. Hoe vaak de Bijbel ook zegt, wees niet bang, we zijn het toch. En niemand uitgezonderd. En wat doen we met die angst, wat doen we met die bangheid? We doen eigenlijk nog steeds hetzelfde als wat Adam deed. Ik werd bang omdat ik naakt ben en daarom verborg ik mij. Als wij bang zijn, dan verbergen wij ons. Dan kiezen we, en dan formuleer ik het eigenlijk wel heel erg actief, want het gebeurt gewoon. Dan is er een omhulsel, we zijn bijvoorbeeld heel erg onzeker. En dat maakt ons een beetje angstig. En dan worden we heel stoer. En dat is een soort omhulsel. Dat is een soort buitenkant. En je kunt het ook een masker noemen. Dat zeggen we ook wel eens, dat we allemaal wel eens met een masker opleven. En dat is denk ik ook zo. Maar er zit ook altijd een beetje in, van, ja, als je met een masker opleeft, alsof je daarvoor kiest. Hè? Want dat is niet altijd zo. Het gebeurt gewoon in je leven. We hebben onze afweermechanismen om mensen een beetje uit de buurt te houden bij wat ons echt dwars zit en waar we bang voor zijn. We kiezen bijvoorbeeld voor altijd opgewekt zijn. Altijd opgewekt. Altijd vriendelijk. Of we kiezen voor onze professionaliteit. Dat kan ook in je werk bijvoorbeeld. Je zegt, ik heb het goed op een rijtje. Ik kan het allemaal goed handelen. Dat is ook een manier om onze angst te verbergen. Je kunt ook heel sterke overtuigingen hebben en altijd in discussie zijn over allerlei overtuigingen, wat je ergens van vindt. Maar het gaat nooit over wat er binnenin je is. Je kunt proberen, en dat merk ik bij mezelf wel eens, dat je probeert een beetje controle op alles te houden. Dat je zegt, ik wil het een beetje beheersen, want anders word ik er wat ibelig van. Allemaal manieren van afweermechanismen of van maskers die we kunnen dragen. En dat allemaal bij elkaar, dat noemen wij vanmorgen eens leven in het huis van de angst. Dus ondanks het evangelie dat we gehoord hebben over Jezus. Ondanks het evangelie van het Koninkrijk van God dat vol is van vreugde en dat vol is van de Heilige Geest. En dat vol is van vrijheid. Ondanks dat evangelie van het koninkrijk, van de vrijheid, leven wij toch nog steeds als slaven in angst. Een slaaf is iemand die gebonden is. Een slaaf ervaart geen ruimte, is niet vrij. En als wij slaven zijn van de angst, dan kunnen wij dus geen vrije kinderen zijn die vrij in de wereld staan en nergens bang voor hoeven te zijn. En als dat zo is, als wij dus leven in dat huis van de angst, dan kunnen wij niet dicht bij een ander komen. Want dan is dat omhulsel er en dan kunnen we wel communiceren, maar dat blijft oppervlakkig, dat is niet echt, dat gaat niet diep. Door onze angst kunnen we niet dicht bij de ander komen, door onze angst kunnen we eigenlijk ook niet dicht bij onszelf komen, door onze angst kunnen we ook niet dicht bij God komen. Dus die angst, leven in het huis van de angst, schept afstand. En waar afstand is, daar kan van bemoediging niks terechtkomen. Waar afstand is, dan kun je een advies geven. Dat moet je zo aanpakken. Maar waar afstand is, kun je niet echt iemand raken in de ziel van wat er echt speelt. En het is goed om daar met elkaar eerlijk over te zijn. En dat kan in de kerk ook best gebeuren, dat je er allemaal bent en dat je er allemaal redelijk netjes gekleed bent en dat je zegt, ik heb mijn leven redelijk op orde. Maar het is vaak niet zo. Ik werd bang, daarom verborg ik mij. Dat is dus het huis van de angst. En ik reik dat beeld aan om, ook in onze gesprekken, dat we dan weten, ik woon in het huis van de angst, dan weten we ongeveer wat ermee bedoeld wordt. Dat je bang bent voor wat mensen van je vinden, dat je bang bent om in de vrijheid te staan, dat je bang bent dat je door de mand valt, of dat mensen achter je geheim komen. Dan leef je in het huis van de angst. Maar nu is er ook een ander huis. En we gaan even gewoon met een hele grote stap naar het huis om eerst maar eens even te kijken hoe ziet dat huis er eigenlijk uit. Kunnen we het huis ontdekken? Want het is nog een hele klus en volgens mij zijn we er allemaal een leven lang mee bezig. Het is nog een hele klus om van dat huis van de angst in dat huis van de liefde te komen. Dat gaat niet zomaar. Dus laten we eerst even dat tussenstukje weglaten van hoe kom je daar dan. Maar laten we eerst even dat huis van de liefde verkennen. Want dat bestaat er ook. En we worden op het spoor van dat huis van de liefde gezet door uitspraken die we gelezen hebben. Onder andere in 1 Johannes 4. Daar staat het op een hele krachtige manier verwoord. En Johannes 4, vers 18. De liefde laat geen ruimte voor de angst. He, dan zie je ze naast elkaar staan, tegenover elkaar staan. De liefde laat geen ruimte voor de angst. Die kunnen niet bij elkaar zijn. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. He, angst, je bent bang, een soort straf dat mensen iets van je vinden of iets tegen je zeggen. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. En dat vind ik altijd ook wel een hele zware uitspraak. Juist omdat we allemaal zulke angstige mensen zijn, krijgen we hier dus eigenlijk... Oké, dan heb je dus nog niets begrepen van de liefde. En ik denk niet dat Johannes dat nou zo bedoelt, maar dat hij zegt van... Dat zijn echt twee verschillende werkelijkheden. Die angst en die liefde. En ze kunnen niet samen gaan. En in Romeinen 8, allen die door de geest van God worden geleid. En dat is heel belangrijk dat we dat hier zien staan. Hè? Want als we van het huis van de angst naar het huis van de liefde willen gaan, dat heeft iets met de Heilige Geest te maken. U hebt de geest, allen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Dus niet opnieuw als slaven in angst leven. Dus eigenlijk zegt Paulus hier in de Romeinenbrief, je hebt de geest niet gekregen om toch steeds maar weer terug te gaan naar Genesis 3 vers 10. Het gebeurt wel, dat zeggen we in alle eerlijkheid tegen elkaar, het gebeurt wel, we gaan steeds weer terug naar Genesis 3 vers 10. We zien het steeds weer gebeuren, ik werd bang en daarom verborg ik mij. Maar Paulus zegt, u hebt de geest ontvangen... Niet om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En u hebt de geest ontvangen om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Dus dat huis van de liefde, dat is de plek waar je ervaart dat je echt een geliefd kind van God bent. Dat huis van de liefde is de plaats waar je leert zeggen Abba, Papa. Vader. Het huis van de liefde is de plek waar je je veilig voelt, omdat God daar liefdevol bij je is en omdat zijn Heilige Geest daar is. Dus dat huis van de liefde, dat zijn we nu een beetje aan het verkennen. Dat huis van de liefde is daar waar de Geest ons verzekert dat je een geliefd kind van God bent. En dat er geen oordeel voor je is. Want je kunt hier zitten en het gevoel hebben, ja ik zit hier, maar er zitten allerlei mensen naar me te kijken. Wat is er met die aan de hand? En dan kun je heel erg geoordeeld voelen. En dan, daar word je een beetje bang van. Dan denk je, nou ik zal mezelf maar niet te veel laten zien. En zometeen zo snel mogelijk weer weg. En dan kun je nou zeggen, ja dat is het huis van de angst. Hoe kom ik nou in het huis van de liefde? Hoe kom ik nou op die plek waar ik... Ervaar dat ik Gods geliefde kind ben. Dat huis van de liefde, dat is ook het huis waar de stem van Jezus klinkt. Dus uit het huis van de liefde, waar we naartoe kunnen gaan, uit het huis van de liefde klinkt de stem van de liefde. Jezus spreekt. En hij zegt, kom bij mij. En hij zegt, het koninkrijk van God is dichtbij, ook in jouw leven. En hij zegt, in dat huis van de liefde zegt hij ook, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. En hij zegt, in dat huis van de liefde, en ik kan me voorstellen, dat het huis van de liefde is ver weg. En ik wilde wel graag naartoe en ik hoor die stem en die stem die zegt ook, ik ben het licht. En je leven kan heel donker zijn, er kunnen moeilijke dingen in je leven aan de hand zijn op dit moment. En dan zeg je wel, het is allemaal zo donker. En dan klinkt daaruit dat huis die stem van Jezus, die zachte stem. Je moet goed luisteren, want hij schreeuwt niet heel hard. Hij zegt het zachtjes, ik ben het licht. En hij zegt ook, ik ben het leven. En hij zegt, ik heb je lief. En horen we die stem nog wel? Komt die stem nou echt nog tot klinken in ons leven? Ik zeg het wel vaker hier, er zijn zoveel verschillende stemmen. Dus uit de wereld om ons heen, maar ook in ons eigen hart. We proberen dingen ook zelf op te lossen en zelf een beetje te klussen als het moeilijk gaat. En komt er dan ook nog wel echt het moment dat we zeggen, ik wil de stem van Jezus horen. Ik wil horen dat Hij tegen mij zegt, kom bij mij. Ik ben het licht. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Dus dat is het huis van de liefde. Het is een plek waar je veilig bent, waar je gezien wordt, waar je niet afgewezen wordt. Het is de plek waar je niet afgerekend wordt op je fouten. Het is de plek waar je niet aan allerlei voorwaarden hoeft te voldoen. Dat kan in de kerk ook best wel eens een beetje aan de hand zijn. Dat je zegt, je moet eerst je leven keurig op orde hebben en dan mag je meedoen met het avondmaal. Dus je moet eerst je leven keurig op orde hebben en dan mag je een taak hebben in de gemeente. Nee, je hoeft je leven niet eerst keurig op orde te hebben. Er zijn niet allerlei voorwaarden waaraan je hoeft te voldoen. Je mag thuiskomen in het huis van de liefde, waar de stem van de liefde klinkt. En waar de geest van de liefde waait en waar je mag ervaren, ik ben Gods kind. Ik neem jullie tenslotte mee naar dat huis van de liefde. En in wezen is dat het huis van de Heer, het huis van Jezus. Johannes 15, daar spreekt Jezus. Het zijn woorden die bij uitstek klinken in dat huis van de liefde. En Jezus reikt ons daar drie dingen aan, waar we naar op zoek zijn en waar we naar verlangen. En waar we soms zo ver vandaan zijn, omdat we in dat huis van de angst wonen. Maar Jezus spreekt, Johannes 15. En dat zijn drie woorden die we meekrijgen en ik geef ze ook mezelf mee. Want ik zit ook vaker in het huis van de angst. Dat ik denk van nou, hoe moet het nou en doe ik het wel goed? En dan kun je bang zijn voor alles wat er gebeurt en voor wat mensen vinden. En dan moet ik zelf ook denken, nee, nou zit je dus in het huis van de angst. En dat is oké, want daar komen we nou eenmaal steeds weer in terecht. We moeten ook niet vreemd van opkijken. Maar hoe kom je nou in het huis van de liefde? En ik help mezelf en ik help jullie door Johannes 15 aan te reiken en dan daar te ontdekken dat Jezus ons drie woorden aanwijst die een richting wijzen. Als wij zoeken naar het huis van de liefde, als wij zoeken naar het huis waar echtheid is en genade en goedheid en waarheid, dan zijn dit de drie woorden: verbondenheid en vruchtbaarheid en vreugde. Want Jezus zegt, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Dus op zoek gaan naar het huis van de liefde betekent dat je naar de stem van Jezus toe gaat. Dat je, als je merkt dat je in dat huis van de angst bent, dat je dan jezelf te binnen brengt. Nee, Jezus spreekt, ik hoor zijn stem, het is een zachte stem, ik moet even goed luisteren. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Dus Jezus zegt, als je met mij verbonden wilt zijn, als je intiem met mij wilt omgaan, luister dan naar mijn stem. Bij mij ben je veilig. En in die veiligheid van Jezus, daar kun je weer ademhalen. Jezus zegt zoveel als, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Hij zegt, wij vormen samen één ruimte. En we kunnen dat de Jezusruimte noemen. We mogen de Jezusruimte binnengaan waar Hij onze Heer is en waar Hij degene is die ons bemint. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Als je merkt, ik zit in het huis van de angst, denk aan de stem van Jezus, hoor de stem van Jezus. Blijf in mij, dan blijf ik in jou. Verbondenheid. Jezus zegt ook, als iemand in mij blijft en ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. Dat is het tweede in dat huis van de lied. Want het huis van de angst, dat zet ons ook op slot. We voelen ons soms verlamd als we in dat huis van de angst zitten. Er komt niks uit onze vingers. We kunnen er niet op uitgaan, we kunnen geen contact maken. We komen helemaal op slot te zitten. En we kunnen ook niet meer iets betekenen voor een ander. En dan zegt Jezus, als je in mij blijft en als ik dan in jou blijf, zul je veel vrucht dragen. Dus dat is ook wat er gebeurt als je weer teruggaat naar het huis van de liefde. Daar kun je vrucht dragen. Dat is wel mooi dat het woord vruchtbaarheid daar staat. Daar staat niet het woord productiviteit. Dat heb ik geleerd van Henry Nouwen om dat van elkaar te onderscheiden. Productiviteit betekent dat je heel veel dingen klaarspeelt. Dat je projecten afrondt. Dat je dingen maakt. En dat is prachtig hoor. Dat is helemaal mooi om daarmee bezig te zijn. Maar dat is niet waar het om gaat als Jezus spreekt over vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid betekent vaak dat je helemaal niet productief kunt zijn. Dat je niks uit. Je krijgt misschien niks uit je vingers, maar je bent er wel. En je kunt een ander helpen om iets van liefde uit te delen en iets van vrede. Vruchtbaar zijn betekent dat iets van Christus door jou heen zichtbaar wordt in het leven van een ander. Vruchtbaarheid, stel voor je bent in gesprek met iemand die het moeilijk heeft. Dan denk je, dan zou je kunnen denken, ik moet productief zijn, ik moet een goed advies geven. En aan het einde van dit gesprek moeten we een stap gezet hebben. En we proeven, dat werkt niet. Maar je kunt wel vruchtbaar zijn in zo'n gesprek door iets van de vreugde en de liefde en de zachtmoedigheid van Jezus uit te stralen. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. En dat mogen we ook denken aan die vrucht van de geest. Aan de liefde, de vreugde, de vrede, het geduld, de vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de geest. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. En Jezus zegt ook nog, vers 11... dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. En we voelen heel goed aan dat angst tegenover liefde staat. En angst staat ook tegenover vreugde. Als je angstig bent, dan kruip je in elkaar als een bang muisje. En daar zit niet zoveel vreugde bij. En als je in het huis van de liefde komt, dan kun je weer gaan staan. En dan kan er vreugde in je leven gaan stromen. De vreugde van Jezus. Echte vreugde, waar we naar op zoek zijn, vinden we bij Jezus. Ik moest ook weer denken aan Psalm 16. Stonden we zondag 3 januari ook even bij stil. Daar komt het woord vreugde ook zo mooi voor. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. En dat mag je toepassen op Jezus. Overvloedige vreugde in de nabijheid van Jezus. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Dat is het huis van de liefde. Vreugde omdat je bij Jezus bent. Vreugde omdat hij je kent en hij je ziet. Vreugde omdat hij je vergeeft. Vreugde omdat hij bezig is met genezingsprocessen in je leven. Vreugde omdat de geest er is. Hoe kun je dit nou meenemen? Stel je voor dat je de komende week, misschien vandaag al ergens, dat je een moment hebt dat je denkt, ik ben ergens bang voor. Of ik merk dat ik helemaal dicht zit van binnen. En dat ik het moeilijk vind om contact met iemand anders te maken. Wat kun je dan doen? Ga dan gewoon eens rustig zitten. Doe eens iets geks. Doe de Bijbel open. En lees Johannes 15. En laat het een beetje gebeuren. Dat de Heilige Geest dan begint te waaien en dat jij vanuit je verlangen naar die verbondenheid en naar die vruchtbaarheid en naar die vreugde, dat je even in dat huis van de liefde bent. En dat je merkt dat je opgelucht kunt ademhalen. En dat je er kunt zijn voor een ander. Dat je kunt bemoedigen. Want daar ging het mij om, daar gaat het me om. Bemoedigen, dat lukt niet als we in dat huis van de angst leven. Dan zijn we zo met onszelf bezig, dan zijn we zo bezig om afstand te houden, kunnen we niet bemoedigen. Maar als we in het huis van de liefde leven, dan kunnen we een ander die in het huis van de angst is, die kunnen we zien. In zijn angst, in haar angst. En we kunnen helpen om die ander ook iets te laten ervaren van het huis van de liefde. Dat is bemoedigen. Zullen we samen bidden of we daarin mogen groeien? Heer God, in de naam van Jezus komen we opnieuw bij u. En we zeggen het er vaak, u kent ons, maar dat is ook echt waar. U weet wat er in ons leven speelt. En soms weten we dat van elkaar ook een beetje, omdat we het gedeeld hebben. En omdat het ook zo moeilijk is. En heel vaak weten we het ook niet van elkaar, maar u weet het wel. En Heer, we bidden u, wilt u ons geven dat we dat zien en dat we dan ook merken dat we in dat huis van de angst zijn. En dat u dan zegt, kom. Kom bij mij in het huis van de liefde. Kom bij mij, want ik zie jou ook in je moeite. Kom bij mij, ik zie jou, je hebt genade nodig. Kom bij mij, want ik zie je en je hebt vergeving nodig. Heer, we kunnen soms ook zo lang blijven rondlopen met dingen die fout zijn gegaan in ons leven. Geef dat we het belijden voor u. Ja, Heer, wilt u zo zelf door uw Heilige Geest in ons leven werken en door uw woorden heen. Dat we steeds beter in staat zullen zijn om te ontdekken wanneer we in dat huis van de angst zijn en hoe we dan in het huis van de liefde kunnen terugkomen. Dank u wel, God, dat u zelf zegt dat u liefde bent. Help het ons u na te zeggen en het echt te geloven en op u te vertrouwen. In de naam van Jezus. Amen.